zo een beetje te verstaan, hoop ik. Het laatste lied wat ik net hoorde, dat heeft me enorm geraakt. Het heeft mij geraakt omdat ik geworsteld heb met of ik hier wel hoor te staan. En dit lied voelt voor mij als bevestiging dat het goed is. Ik heb een bijzondere tijd achter de rug, dat weten jullie wel. Ongeveer 40 dagen geleden, precies 40 dagen geleden, heb ik een hartinfarct gehad. Ik heb te goed getimed, want ik zou die avond zou ik een workshop geven op de gemeenteavond. Dus het was gelijk goed bekend in de gemeente wat mij overkomen was. Ik denk dat er toen gelijk heel veel voor mij gebeden is. Ik heb telefoontjes gehad, appjes gehad, bloemen gehad, bezoekjes gehad. En het heeft geholpen, want toen ik bij de cardioloog was, toen bleek dat ik niet of nauwelijks schade had aan mijn hart. Wat een wonder. En ik wil jullie bedanken daarvoor. Ik wil eigenlijk vertellen over een infarct wat ik lang geleden heb gehad. Dat was niet een hartinfarct, maar iets heel anders. Als ik terugga naar die tijd, dan zie ik mezelf op de bank zitten. We hadden toen een appelgroene bank. En ik zat daar gewoon. Ik zat daar, televisie te kijken, niks te doen. Ik kon ook niet anders meer. Ik kon alleen maar somber zijn. Ik was totaal uitgebrand en weggezakt in depressie en burn-out. Van buiten kon je niks zien aan mij. Ik ging gewoon door. Ik kon alles heel goed wegacteren. Daar ben ik altijd goed in geweest. Maar het was erg. Het was ook erg voor de mensen om me heen die dat mee moesten maken. Anders dan een hartaanval komt een burn-out heel sluipend. Elke keer een stukje meer, elke keer een stukje meer. En je hebt zelf niet in de gaten wat er aan de hand is. Anders dan bij een hartaanval waar je bloemen krijgt, waar je bezoekjes krijgt, waar je kaartjes krijgt, gebeurt er helemaal niks. Het gebeurt allemaal in je hoofd. En dan wil je het ook zo graag zo lang mogelijk houden, totdat het niet meer kan, totdat het klaar is. Ik wil eigenlijk graag vertellen hoe dat is. Maar ik wil ook vertellen hoe ik daar uitgekomen ben. Ik wil een klein beetje een hart onder de riem steken van mensen die hier ook door getroffen worden. Van mensen die in de omgeving van mensen zoals ik hebben moeten leven of moeten leven. Ik wil ook waarschuwen, let op jezelf. Ga niet zo ver over je grenzen heen en permanent over je grenzen, zoals ik ook deed. In de afgelopen weken heb ik ook op een bank gezeten. We hebben weer een groene bank. Niet meer appelgroen, maar een beetje beschaafd groen. Ik heb bijna 40 dagen op die bank gezeten. En voordat dat zover was, toen wist ik al dat ik zou gaan preken deze dag. Dus ik had verschrikkelijk veel tijd om de preek voor te bereiden. En dat heb ik gedaan. Ik heb gelezen, ik heb bijbelstudie gehouden, ik ben ermee bezig geweest. En ik had een geweldige preek voorbereid. Maar toen ging het mis. Gisteren keek ik nog eens naar de preek. En ik zag een studie van 4000 woorden, ik had ze netjes bijgeteld. Ik was een beetje trots op mezelf. Maar in mijn ijver om een goede preek te houden, was ik echt compleet uit het oog verloren. Waar gaat het nou eigenlijk om? Ik wacht eventjes. Gaat zo beter. Waar gaat het nou eigenlijk om als je zo'n verhaal gaat houden? In mijn geval had ik had eigenlijk een bijbelstudie gehouden. Een beetje mensen die uit mijn achtergrond kennen, waar ik ook geestelijk vandaan kom, die snappen dat wel. Maar het zit ook een beetje in mijn karakter. Het is mijn valkuil. Alles uitpluizen en proberen alles goed te doen. Mijn oude ik van voor mijn burn-out, die kwam de kop opsteken. Ik schreef helemaal met mijn verstand en volledig uit mijn hoofd levend. Het resultaat was best een mooie bijbelstudie. Maar het was net zo boeiend als een telefoonboek. Dat wil je ook niet van achter naar voren lezen. Dus mijn ijdelheid was wel een beetje gekrenkt, maar ik moest wel opnieuw beginnen. De avond voordat ik hier kom te staan. Maar ik moest nu uit mijn hart gaan schrijven. Dat heb ik gedaan. Maar wel uit het nippertje, op het nippertje. Ik had nog een extra moeilijkheid, want ik moest opnieuw gaan schrijven voor en na het voetballen. Dus ik was nachtwerk voordat ik klaar was. wat uiteindelijk geworden is, is een mix. Een mix van een preek en een getuigenis. Ik ben toch een beetje docent. Sinds een paar jaar mag ik lesgeven. Heb ik zeven lessen bedacht. Je hoeft ze niet per se ter harte te nemen. Ook niet allemaal ter harte te nemen. Mijn gemiddelde student neemt mijn lessen ook niet ter harte. Dus wat dat betreft mogen jullie je bij hen aansluiten. Maar het is misschien goed om ze eens goed te overwegen voor jezelf. Om eens te reflecteren bij jezelf. Hoe sta ik daar zelf in? De eerste les heb ik dus eigenlijk gisteravond al geleerd. Dus dat is les 1. Luister naar je hart. Hoe wil ik dit gaan vertellen? Ik wil dit gaan vertellen aan de hand van een verhaal wat 3000 jaar ongeveer, een kleine 3000 jaar geleden gebeurd is. En wat ons nog heel veel zegt. En wat mij toen op dat moment enorm veel gezegd heeft. Hoe kwam dat zo? Ergens in die zwarte periode op de Groene Bank kwamen wij een boekje tegen. Het boekje heet Naar de Stilte. En het is geschreven door Otto de Bruyne. Het is dit boekje. Ik kan het aanbevelen aan iedereen die dat graag wil lezen. Of die de problematiek herkent. Ik denk dat we dat boekje gekocht hebben naar aanleiding van een preek die we toen gehoord hebben. Maar dat weet ik niet zeker meer. Samen met Karin heb ik dat boekje doorgenomen. We hebben de vragen beantwoord uit dat boekje. En het heeft mij geholpen. En ik denk dat het Karin ook geholpen heeft. In de Bijbel staat een verhaal over iemand die hetzelfde meegemaakt heeft als dat ik meegemaakt heb. Die ook door burn-out en depressie is gegaan en die door God geholpen is. De omstandigheden van die persoon waren anders, maar ik herkende zoveel in zijn verhaal. En dat verhaal wil ik met jullie gaan delen. Het is het verhaal van Elia. Het boekje was voor mij een complete eye-opener. Laten we eens inzoomen op Elia in zijn tijd. Elia leefde in een moeilijke tijd. Elia leefde toen Achab en Izebel heersten over het tienstammenrijk van Israël. Het was een bijzondere tijd. Want Izebel was een prinses. Een Fenicische proces. Prinses. Proces komt uit mijn vak. Ik geef procestechniek. Het is een prinses. Zij nam Achab aan de hand en nam hem mee op een weg die van God afdwaalde. En het volk was compleet van God afgedwaald. Wat gebeurde er in die tijd? Die Feniciërs waren een handelsvolk. En misschien leken ze wel een heel klein beetje in dat opzicht op ons volk. Ze waren erg gericht op welvaart, op voorspoed. En hun god was Baal. Het was de god van welvaart, de god van vruchtbaarheid. En ze waren compleet van het padje af. Achab die heeft zijn geloof ingeruild. En het geloof heeft het geloof van Israël ingeruild voor het geloof in Baal. Klinkt dat bekend? In onze tijd hebben wij ook rentmeesterschap. Wat God ons gegeven heeft, opgegeven. We putten de aarde uit winstbejag en eigen belang. We voeren oorlogen in de naam van God en de wereld zucht onder eigen belang. In zo'n wereld is het veel belangrijker wat je kunt en wat je verzamelt en hoe je eruit ziet, hoe je beeld is op Facebook en op andere social media, dan wie je echt bent, dan hoe God je gemaakt heeft. Wat gebeurt er? Op een dag, Israël is gestraft. 3 jaar lang zal het niet regenen en er ontstaat hongersnood. In plaats van dat er dan brouw komt, gaan we gewoon stug door. Ging Israël gewoon stug door op hun weg. Na 3 jaar wordt Elia, de profeet, naar Achab gestuurd om te vertellen dat de regenperiode weer gaat aanbreken. Als hij komt bij Achab, dan zegt Achab: wat kom je me nu weer vertellen? Je hebt me al eens een keer in het ongeluk gestort. Wat kom je nu weer doen? Hij draait de wereld compleet om. Elia heeft niet Israël in onheil gestort, maar Achab zelf. God heeft niet Israël in het ongeluk gestort. Heeft Israël in het ongeluk gestort en niet de mens zelf. Wat gebeurt er? Ik weet niet of jullie het verhaal kennen. Elia stelt een wedstrijd voor. Een hele bijzondere wedstrijd. Hij stelt voor dat de priesters van Agab en Elia een offer gaan brengen. Maar het moet een bijzonder offer worden. Want het ontsteken van het vuur van het offer moet door God gedaan worden. Hij stelt voor, jullie mogen eerst. En Agab die gaat daarin mee. En die begint met de wedstrijd. De priesters van Baal dansen om het altaar. En ze springen, ze verwonden zichzelf, ze schreeuwen, ze zingen. Maar er gebeurt niks. En Elia staat erbij. En die bespot ze. Die Baal, waar is die Baal voor jullie nou gebleven? Op een gegeven moment houden ze het op, geven ze het op. Dan komt Elia aan de beurt. En Elia legt zijn offer op het brandhout. En dan gebeurt er, hij bidt, en dan gebeurt er iets spectaculairs. Vuur komt uit de hemel en die verteert het offer. En dat gaat zo met zoveel geweld. Elia heeft water op het offerstuk gegooid. Het gaat met zoveel geweld dat in één keer het offer verteerd wordt, inclusief het water waarmee het offer nat gemaakt is. Wat een ongelooflijk wonder. En het volk wat erbij staat, die ziet dat ook. En het volk bekeert zich. Maar dan gaat Elia, slaat hij door. Er waren 450 priesters van Baal bij dat evenement aanwezig. En Elia zegt, grijp ze, pak ze. En dat doet het volk. En ze worden allemaal vermoord in de opdracht van Elia. Nou, dan zou je zeggen, eind goed, al goed. Maar dan gebeurt er toch weer iets bijzonders. Elia wordt bang. Want wat gebeurt er? Isabel, die laat dat natuurlijk niet over haar kant gaan. Isabel, die zegt, ik ga met jou precies hetzelfde doen. En Elia vlucht. Elia vlucht de woestijn in. Hoe gaat dat nou, dat mechanisme van doorslaan? Waar komt dat vandaan? In het geval van Elia kwam dat een stukje uit Gods. Elia wilde het goede doen voor God. Maar soms hebben we de neiging om daarin door te slaan. Dat we zelf meer willen. Dat is niet alleen in de neiging hoe we met God willen omgaan, maar ook in alles wat we doen. Soms kunnen we dingen goed. En dan willen we dat steeds beter willen. Steeds perfectionistischer gaan doen. En we blijven erin hangen. En op een gegeven moment gaat het mis. Zo was het bij mij ook zo. Allerlei redenen kunnen gebeuren dat je daarin vastloopt. En Elia, die vlucht. Hij vlucht naar de woestijn. Hoe kan dat nou? Hij heeft toch gezien wat God kan doen? Maar hij is al te ver weg. Hij gaat de woestijn in. Hij gaat zitten onder een bremstruik. Verlangen naar de dood. We lezen erover in 1 Koningen 19, vers 3. Ik lees het voor. Elia ging onder een bremstruik zitten. Verlangen naar de dood. En zei, het is genoeg geweest, Heer. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. Hij viel onder de bremstruik in slaap, maar er kwam een engel die hem aanraakte en zei, sta op en eet wat. Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood in gloeiende kooltjes gebakken en een kruik water. Nadat hij gegeten en gedronken had, ging hij weer onder de struik liggen. Maar de engel van de Heer kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei, sta op en eet wat. Anders is de reis te zwaar voor je. Elia stond op. En toen hij had gegeten en gedronken, liep hij, gesterkt door dit voedsel, 40 dagen en 40 nachten door de woestijn. Tot hij bij Horeb kwam, de berg van God. Daar ging hij een grot in, om er de nacht door te brengen. Het ontroert mij dat God een engel stuurt als boodschapper naar Elia. God blijft zelf, lijkt het wel dat hij een beetje op afstand blijft. Waarom zou hij dat doen? Ik denk dat God in al zijn grootheid enorm fijngevoelig is. Hij had kunnen zeggen, Elia, wat doe je daar? Kom uit die grot, ik heb je toch laten zien wat ik kan. Je hebt al zoveel meegemaakt in je leven. Alleen als je op het punt aangeland bent, waar Elia aangeland was, dan ben je daar niet meer ontvankelijk voor. Ik denk dat Het zou mij niet verbazen als dat een reden is waarom God zijn engel gestuurd heeft, in plaats van dat hij zelf daar naartoe ging. Wat heel duidelijk in het stukje staat, wat we gelezen hebben, is dat er een bremstruik was. Of een braamstruik. Nou, waar kennen we de braamstruik van? Weet iemand dat al een punt eerder in de Bijbel waar een braamstruik was? Dus braamstruik en de bremstruik is een teken dat God daarbij was. Dat God daar aanwezig was. Maar hij stuurt zijn dienaar. Hij stuurt de engel. De engel die raakt Elia aan en zegt: word wakker, eet wat. Sta op, maar er valt nog niet mee. Elia wil eigenlijk helemaal niet. Dat is een kenmerk van mensen met burn-out. Die wil eigenlijk helemaal niet. Maar de engel die dringt aan en die zegt nog een keer: eet wat. En Elia die staat op en gaat uiteindelijk op weg. 40 dagen en 40 nachten op weg naar Horeb, de berg van de godsontmoeting. Mensen zoals ik, op het moment dat je in een burn-out bent, die zijn niet in staat om zelf weer overeind te krabbelen. We moeten gemotiveerd worden om weer in beweging te komen. We hebben engelen nodig die God stuurt. Zou God nog steeds engelen sturen, vraag ik me af. En als zo'n engel gestuurd wordt, zou je die dan toelaten? Of zeg je: het gaat goed met mij? Een engel is een boodschapper. Zou het kunnen zijn dat u, jij, ik ook boodschapper mag zijn? Maar hoe weet je dan dat je naar iemand mag toestappen? Soms weet je dat wel, maar meestal niet. Als dat zo is, vertrouw dan op je intuïtie, op wat Gods geest je ingeeft. Wees niet bang om uit te stappen. En leer van God zelf. Soms is het goed om niet direct van wal te steken. Niet direct met advies te komen, met raad te komen of met gebed te komen. Ik zal voor je bidden. Maar eenvoudig te zeggen: eet wat, drink wat. Ik loop even een stukje met je mee. Wil jij die engel zijn? Dat is denk ik een vraag die God aan ieder van ons stelt. Ik weet wel wie mijn engel was. Aan het eind van de 2 jaar op de groene bank kwam een telefoontje. Een oude zakenrelatie. Jij hebt toch verstand van energiecentrales, zei die. Ik heb werk voor je. 2 dagen per week. God voorzag in brood. En misschien wel veel belangrijker nog, ik kwam weer in beweging. Dat is les 3a. God stuurt engelen. In welke vorm dan ook. Les 3b. Laat dan de engelen ook toe in je leven. Zeg niet: gaat wel goed, ik kan het zelf wel. Laat engelen toe in je leven. Als je hulp nodig hebt en er komt iemand naar je toe, zet dan je masker af. En wees niet bang om kwetsbaar te zijn. Je hoeft je niet groot te houden. Je mag ook op weg naar Horeb, naar de berg die je herstelt. Als Elia op de berg aankomt, dan gaat hij een grot binnen om te overnachten. Dan klinkt daar de stem van God: Elia, wat doe je hier? De microfoon staat zo dicht dat ik op afstand een hoestje doe. Wat doe je hier? Wat is er aan de hand? Elia begint te klagen. Ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven. En nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. Dat is niet waar, hè? 7000 mensen hebben het niet gebogen voor de Baal. 100 profeten zijn gespaard gebleven. Maar als je in zo'n toestand zit, dan kijk je alleen maar naar dingen die niet goed gaan. En al het positieve, dat laat je wegvallen. Elia is aan het twijfelen. Misschien schaamt hij zich wel een beetje voor God. Elia is aan de andere kant ook kwetsbaar geworden. Van een man die alles zo goed wist, zie je ineens iemand met mooie kanten, donkere kanten, met compassie, met angst, haat. Kortom, de mens die hij echt is. Goed en slecht. Elia die twijfelt aan zijn roeping. Het gaat hem niet lukken om het volk weer bij God te brengen. En wat is dan de zin van leven? Waarom zou die nog willen bestaan? Waar is God? Burn-out slaat om in depressie. Maar dan laat God zichzelf zien. En Elia ervaart God op een heel bijzondere manier. We lezen erover in 1 Koningen 19, vers 11. Kom naar buiten, zei de Heer, en treed hier op de berg voor mij aan. En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de Heer uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg. Maar in die windvlaag bevond de Heer zich niet. Na de windvlaag kwam er een aardbeving. Maar in de aardbeving bevond de Heer zich niet. Na de aardbeving was er vuur. Maar in het vuur bestond de Heer niet. Na het vuur bevond de Heer zich niet. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Niet in de windvlaag, niet in de aardbeving, niet in het vuur. God ervaart Elia in het gefluister van een zachte bries. In een oude vertaling staat het suizen van een zachte koelte. Niet in grote woorden, het zeker weten, maar in een gefluister zo zacht. Dan moet je heel goed luisteren. Elia ervaart God niet in vastgeroeste denkbeelden of in macht of in wat dan ook. Elia ervaart God als adem, als een zachte bries. Hij zoekt relatie. Elia vindt herstel in Gods aanwezigheid, in de stilte. Wat leren we daarvan? God laat zich vinden in de stilte. Je mag rust zoeken bij hem. Hoe dan? Dat is voor iedereen anders. Hoe was dat dan voor mij? Toen ik begon uit de burn-out te krabbelen, toen heb ik ergens gelezen dat het een goed idee is om elke dag te schrijven. Ik ging elke dag woorden schrijven. En ik had voor mezelf de regels opgesteld. Een kwartier lang 750 woorden. Waarom die regels? Omdat als ik dat doe, een kwartier lang 750 woorden, heb ik geen tijd om na te denken. Heb ik geen tijd om mezelf mooier voor te doen dan ik ben. Alle mooie dingen zette ik op papier. Alle dingen die me dwars zetten, zette ik op papier. Alle dingen die ik verborgen houd, waar ik me voor schaam, zette ik op papier. En ik schreef, en ik schreef, en ik schreef, en ik schreef. Niemand kreeg te zien wat op dat papier stond. Dat was van mij. De enige die daarin kon kijken, was God zelf. En ik heb hele mooie momenten beleefd daarmee. Ik heb hele lelijke momenten beleefd. Ik heb verdriet gehad, ik heb pijn gehad. Maar ik heb ook dingen geleerd. Ik heb ook dingen gezien en wat misschien wel het belangrijkste is, ik heb leren voelen. Ik ben ook veranderd, net als Elia in die tijd. Dus, luisteren naar de stilte houdt niet in dat we allemaal in een klooster moeten gaan. Of dat we allemaal urenlang stille tijd moeten houden. Of dat, wat dan ook, voor iedereen is het anders, hoe je de stilte zoekt. Maar zoek wel de stilte. Zoek God. En dan zal God zich laten zien als een zachte bries. God spreekt tot Elia en geeft hem weer perspectief. Hij stuurt Elia weer op weg. Elia protesteert zwakjes. Ik ben de enige die is overgebleven. Nu hebben ze het ook nog op mijn leven voorzien. Maar Elia staat er helemaal niet alleen voor. Er zijn nog 7000 mensen die niet voor Baal geknield hebben. Her en der zijn er nog collega-profeten. Zo is het ook met ons. Soms denken we dat we helemaal alleen zijn. En dat wordt nog erger doordat we ons een beetje verstoppen. Maar dat is niet zo. We hoeven niet alleen te zijn. Dat is les 5. Je bent niet alleen. Dat is een leugen. Er zijn mensen om je heen die van je houden. We zitten hier in een gemeente van broeders en zusters die je willen helpen. Er is een gebedsteam. Achter in de zaal zie ik daar een gebedsteam zitten waar je naartoe kan gaan, waar je kan vragen om gebed. We hebben een pastoraal team die heel graag met jou een stukje wil oplopen en die dat ook gaat doen. We hebben kringen waarin we samen mogen zijn, maar het kan ook gewoon de broeder of zuster zijn die naast je zit, die jou niet alleen laat zijn. Vraag hulp en zorg ervoor dat je niet alleen bent. Hoe ging het proces bij mij? In het voorjaar kreeg ik een mailtje van notabene Facebook. Ik ben geen fan van Facebook en op dat moment al helemaal niet. Want wat gebeurde er? Ik kreeg een mailtje waarin stond: 10 jaar geleden was u daar en daar. En dan zie je allemaal foto's daarbij. Herkennen jullie dat? Dat je wel eens zo'n mailtje krijgt van Facebook? Dat had ik ook. En wat zag ik in dat mailtje? Ik zag foto's van Cairns. Cairns ligt in het uiterste noorden van Australië. We waren daar naartoe gegaan omdat onze dochter op dat moment een half jaar in Australië woonde. En we gingen haar opzoeken. En we gingen daar vakantie aan koppelen. Op de foto zag ik palmbomen, lachende gezichten, gezelligheid. Maar dat was het helemaal niet voor mij. Het was niet palmbomen en gezelligheid. Het was wanhoop. Dat zal ik toelichten. In het vliegtuig was ons verteld dat er een cycloon zou komen. En die kwam er ook. Nou, gelukkig kon zijn dochter, die kwam uit Brisbane, die kon nog net eventjes langskomen. Dat was de laatste vlucht. Maar zo'n cycloon, dat is nogal wat. Gisteren waaide het best wel hard hier. Dat is een vriendelijk briesje vergeleken met wat je overkomt bij een cycloon. Aan de ene kant kan ik je aanbevelen om het mee te maken, want het is wel heel bijzonder, maar het is heftig. Maar er was best veel aan de hand. Mijn werk was ik al kwijt. Ik had een bedrijf opgezet. En door mijn burn-out was ik dat kwijtgeraakt. Ik had alles wat de wereld te bieden had. En ik vond mezelf een hele pief. Met mijn verstand had ik dat aardig uit rond kunnen trekken. Alleen ik was het niet. Ik weet niet meer waarom ik dat deed. Ja, ik weet het eigenlijk wel heel goed. Maar daar kom ik later nog wel eens een keertje op terug. Ik was mijn werk kwijt. Maar ik klampte me vast aan de gedachte dat ik iets voor de Heer ging doen. Maar alle deuren daarvoor waren dichtgeslagen. En er kwam op dat moment enorm binnen toen ik daar zo in Australië zat. God had mij niet nodig. Ik was afgewezen. Ik kon niet slapen. Ik ging naar buiten. Ik sloop naar buiten. Tussen de regenbuien door. Want ik wilde mijn dochter en vrouw niet wakker maken. In het begin van de storm. Ik schaamde een beetje voor wie ik was. Wat ik geworden was. Ik zat in wanhoop. Ik vocht tegen mijn depressie. Uiteindelijk vond ik een bankje en ik bad, ik bad, ik bad. Ik schreeuwde. En ik hoorde helemaal niks. Helemaal niks. Toen ging ik, ik wist niet beter wat ik moest doen, ik ging rennen. Rennen, 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 langs de kust. Het was een kustplaats. En misschien was de zee wel mijn bremstruik, dat de God daarin aanwezig was. Ik werd rustig. Maar ik moest gaan leren. Ik moest gaan accepteren. Ik was een man die van alles aan kon pakken. Ik kende geen grenzen. Maar ik was iemand die hulp nodig had. In de eerste plaats van God zelf. Maar geleidelijk aan kreeg ik ook iets terug. En dat wil ik jullie ook meegeven. Ik mag zijn wie ik ben. Ik mag dicht bij mezelf blijven. Ik hoef geen masker te dragen. Ik kan voelen. Toen ik terugkwam, sloop ik de hotelkamer in om mijn vrouw en dochter niet wakker te maken en ik viel in slaap. De volgende dag leek het alsof er niks gebeurd was. Als ik terugkijk, dan was ik als een reus die op leme voeten in het water staat. Het water stroomt en neemt steeds een klein beetje weg van mijn voeten. Van buiten zie je niks. Op mijn hoofd heb ik een gouden masker. Maar het is schijn. Het is alles buitenwereld wat je ziet. Het is een masker. Toen mijn voeten weggespoeld waren, uiteindelijk viel ik om. Mijn masker viel af. Ik lag op de grond. Ik kon niet meer in de spiegel kijken. Mensen zoals ik toen was, zijn niet in staat om zelf overeind te krabbelen. Of in ieder geval, ik was niet in staat om overeind te krabbelen. Wat ik jullie wil meegeven, probeer het niet zo ver te laten komen. Dat is les 6. Kijk om je heen. Let op jezelf. Onderzoek waarom je dingen doet. Wees eerlijk naar jezelf. Aanvaard wie je bent. Je bent Gods geliefde kind. Je bent Gods geliefde kind. En dat is genoeg. Langzaam begon ik op te knappen. Praten, veel praten. Schrijven, schilderen, muziek maken. Ik kwam in beweging. En zo, in de tijd, zijn dingen weer beter geworden. Maar het is nooit meer geworden zoals het was. Maar ik ben wel anders geworden. En misschien is dat ook wel goed, dat dat zo is. Ik heb een oproep voor jullie. En dat is ook gelijk les 7. Ik weet niet of ik dat woord mag gebruiken, maar kwaliteit komt dan bij me op eigenlijk. En in de samenhang met een kerk. De kwaliteit van een kerk hangt niet af, volgens mij, van het aantal mensen dat er komt. Het aantal mensen dat naar de kring gaat. Hoe gezellig het in een kring is. Hoe mooi de aanbidding is. Hoe goed de spreker is. Het woord kerk komt van ecclesia. Dat betekent door God bij elkaar geroepen. Een gemeenschap van gelovigen. Het gaat erom dat God centraal staat. En als dat zo is, dan zullen we naar elkaar omkijken en gemeenschap met elkaar hebben. We zullen alert zijn op elkaar en zien als we wankelen of vallen. Er is een sfeer en cultuur waarin we kwetsbaar durven zijn en hulp vragen en accepteren. Wij zijn nog maar 2, 3 jaar, denk ik, in deze kerk. Het viel ons op dat die sfeer daar is. Ik zou willen dat die sfeer nog steeds verder naar voren komt. En dat we inderdaad kwetsbaar durven zijn naar elkaar toe. En dat we elkaar ondersteunen. Ik bid dat we zo'n gemeenschap zijn. Ik wil graag tot slot een stukje lezen. Een beetje als een gebed. En waar ik staat, denk ik dat je ook Evango mag lezen. En het gaat een stukje uit 1 Korinthe 13. Al sprak ik de talen van alle mensen en die van engelen, had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schallende cymbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kon verplaatsen, had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs om te worden verbrand, had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. We gaan zo meteen avondmaal vieren. En dan gaat het over de liefde van God die zijn zoon stuurde. Dank jullie wel.